luisteraars, yo bitches en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Ik ben Pepijn Schoneveld en kijk, normaal las ik aan het begin van een Pep Talk van een papiertje met een heel zwaar gedragen toneelstem waar ik 4 jaar lang over heb gedaan om die mezelf aan te leren wat op over de gast waar jullie naar zouden gaan luisteren. Dat gaan we vanaf nu helemaal anders doen. Het zit namelijk zo, kijk. Sinds een tijdje zit ik bij Dag en Nacht Media. En Dag en Nacht Media, dat is een platform. En daar werken allemaal hele leuke jongens en meisjes die hip zijn en zo. En die begeleiden mensen bij het maken van een podcast. En zo ook dus ik, want ik maak deze podcast. Dus ik heb nu, ja, een heel team achter me staan. En zij helpen me met van alles. Het plaatje wordt bijvoorbeeld anders gemaakt. Artwork noemen ze dat. Daar wordt een heel jong hip plaatje van gemaakt. Voor jonge hippe mensen waar we op mikken. En ze helpen me met het editen. Wat heel fijn is, want dat kost enorm veel werk. En ik heb geen idee hoe microfoons werken. En wat een decibel is en zo. En geluidsinstellingen, daar snap ik helemaal niks. Want daar gaan ze bij helpen. En het beginmuziekje wil ik misschien gaan veranderen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Want misschien zijn jullie daar wel aan gehecht. En ik ben er natuurlijk ook aan gehecht. Maar het klinkt een beetje als een oude lul. En ben ik dat wel of niet? Allemaal dingen waar ik mee zit, maar waar ik hun adviezen goed in kan gebruiken. En wat zij dus ook doen is, zij leren me praten. Nee, ze adviseren me hoe je een podcast maakt. En wat ze tegen me zeiden was, je moet de podcast misschien iets persoonlijker maken. Je moet aan het begin gewoon als jezelf vertellen welke gast je gaat interviewen en waarom je die gast gaat interviewen en waar het gesprek over gaat en wat je bezighoudt. En dat gaan we dus vanaf nu doen. Dus this is it. De gast waar jullie nu naar gaan luisteren is Govermeid. En ik heb heel erg veel bewondering voor Govermeid. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, ten eerste, ik heb deze podcast ooit bedacht. Omdat wat ik doe is, ik had een keer een regisseur en die zei tegen mij, Pepijn, jij denkt dat een cabaretshow, een goede cabaretshow, dat daar een soort blauwdruk voor is. Maar die is er niet. Er is geen waarheid binnen cabaret of de kunst, nou ja, die is sowieso natuurlijk geen waarheid. Zelfs in de wetenschap proberen ze een beetje de waarheid te benaderen. Maar er is dus geen waarheid. Dus er is geen formule of een algoritme wat een goede voorstelling maakt. Of wat je succesvol maakt, wat je dan ook wil. En deze podcast heb ik opgezet om toch een beetje de waarheid te achterhalen. Of in ieder geval te kijken hoe andere mensen hun eigen waarheid hebben gecreëerd. Dus wat voor andere artiesten hun waarheid is. En kijk, als je een podiumbeoefenaar bent, of een acteur, of een cabaretier, of weet ik, een creatief iets, dan lopen werk en privé vaak een beetje door elkaar heen. En dat heeft natuurlijk iedereen wel. Maar als je bezig bent met het creëren van dingen, dan heb je het vaak over je privéleven. Zeker in het cabaret. Je gaat het hebben over de dingen die je bezighouden. En als het dan een tijdje niet zo lekker met je gaat, dus je zit niet zo goed in je vel, dan is dat lastig, want ja, neem je dat dan mee naar je werk of juist niet? Sommige mensen maken daar een voorstelling over, sommige juist niet. En wat ik vaak dan doe, is ik klamp me vast aan mensen waarvan ik het idee heb dat ze wel weten wat ze doen. Dus ik ga heel erg kijken naar hoe doen andere mensen het? En hoe gaan andere mensen om met onzekerheid? Nou, en een van die mensen die ik dan bel is Govermeid, als ik in zo'n fase zit. Want ik heb het idee dat Gover heel erg goed weet wat hij allemaal doet. En Gover, even voor de luisteraars, hij staat bekend als Stefano Keizers. Je zult hem misschien kennen van De Slimste Mens. Daar heeft hij ooit aan meegedaan. En hij was die man die steeds wisselde van kostuums. En hij praat heel laag, met een monotone stem. En hij zit een soort kracht achter hem, waardoor het lijkt alsof hij de hele tijd moet poepen. Dat is een beetje Stefano. En daarna heeft hij een cabaretshow gemaakt, Erg Heel. Hij is genomineerd voor de Nederlands Hoop. En hij heeft laatst het programma Experimenten gemaakt. Dat is Stefano Keizers. Maar ik ken hem gewoon als Govermeid. En ik bel hem dus wel eens op momenten dat ik niet meer weet wat ik moet met mijn leven. Wat nogal vaak voorkomt. En zo laatst ook dus. Ik speelde voor 14 man in Groningen. En ik zag het niet meer zitten. Ik was heel dramatisch. Ik dacht, bekijk het allemaal maar. Dus ik belde 's avonds Gover op. En we hadden een heel leuk telefoongesprek. waarin hij mij vertelde hoe hij over de dingen denkt. Dat telefoongesprek is helaas niet opgenomen, maar daarna gingen we de podcast opnemen. Dus dit gesprek is eigenlijk een soort analyse van het telefoongesprek. En daar gaan jullie nu eigenlijk naar luisteren. Oh ja, en wat ik ook nog moet zeggen is, je kan je abonneren op deze podcast, je kan sterren geven, je kan recensies schrijven en je kan je ook bemoeien met deze podcast. Dus vind je het intro muziekje bijvoorbeeld wel heel erg leuk of wil je van mijn volgende gast Peter Pannekoek iets weten, dan kan je me mailen. En dat kan je doen door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan en daar het contactformulier in te vullen en dan kan ik je negeren. En tot slot moet ik ook nog even zeggen dat deze podcast een prijs kan winnen, namelijk de BNR Dutch Podcast Award. En het zou heel erg fijn zijn als je ons of mij of deze podcast hiervoor zou willen nomineren. En dat kan door naar www.podcastawards.nl te gaan. En daar kan je bij podcast Peptalk invullen en bij de URL vul je in www.pepijnschoneveld.nl/podcast. En dan worden we misschien genomineerd en winnen we misschien een prijs. Dus als je deze podcast leuk vindt, zouden we, ik en de podcast zelf het heel erg leuk vinden als je ons zou willen nomineren. Lieve luisteraars, bitches, jullie gaan nu luisteren naar mijn gesprek met Grove Meid, also known as Stefano Keizers, entertainer en winnaar van de slimste mens, zoals hij zichzelf altijd noemt. En ik hoop met dit gesprek een beetje dichter bij de waarheid te komen.
Zo. Hallo.
Oh, zijn we begonnen?
Al lang.
Ah ja, oh ja.
Ik zat al de hele tijd aan. Hoe is het? Die vraag stellen mensen altijd aan elkaar. Hoe is het?
Het smaakt een beetje naar chocola.
De koffie?
Ja. Op een goede manier.
Hij komt uit Argentinië.
Ja. Ja, waar moeten we beginnen?
Nou, kijk, ik had een... het was wel interessant. Ik had iemand die verstand heeft van podcasts. Had heel veel kritiek op mijn podcast.
Iedereen heeft altijd heel veel kritiek op jou in het algemeen, lijkt
Wat is dat? Waarom komt dat?
Ja, dat vind je lekker.
Nee, laatst zei iemand, ja. Tom van Kalmthout van Roentfunk zei, dat komt omdat mensen niet bang voor je zijn. Daardoor denken ze dat ze heel veel commentaar op je kunnen leveren.
Nou, dat is toch een compliment.
Ja, is dat zo, ja? Ik weet niet of je dat zo'n compliment vindt. Ik heb liever dat mensen bang voor me zijn.
Nou ja, volgens mij geven mensen altijd commentaar. Je moet daarom gewoon proberen om niet in de buurt van mensen te komen.
Zo min mogelijk met mensen omgaan.
Ja, of gewoon zorgen dat ze geen tijd hebben om jou een commentaar te geven. Dat helpt ook altijd heel erg.
Ja.
Maar goed, die vond dat je dus te veel of te weinig...
Nee, die zei, je weet niet wat je van je gast wil. Je moet goed van tevoren weten wat je van je gast wil. Toen ging ik daarover nadenken, dacht ik, jij bent zo ongrijpbaar, maar ook weer niet.
Die podcast, is een, man.
Jij... Grove Meid.
Ik ben helemaal ongrijpbaar. Er zit iets heel raars op de lepel trouwens, maar dat terzijde.
Kijk, iedereen die met je praat, vraagt meteen, ben jij, volgens mij zeggen ze altijd, ben je nu Stefano of ben je Grover? Dat stellen mensen altijd. Ja. Dat vinden mensen interessant. En is het allemaal waar wat je in de slimste mens vertelde? Dat is volgens mij de meeste vragen. Dat is de meeste vragen die je krijgt, toch?
Ja, die en waarom heb je een tok aan? Dat vragen mensen ook heel erg vaak aan.
Ja. Heb je al 100 keer beantwoord. Dus dat interesseert me niet zo.
Nee, maar ik denk ook dat als er iemand is aan wie ik mezelf wel heel vaak heel duidelijk heb uitgelegd, ben jij het.
Oh ja?
Kijk, dat maakt deze podcast ook gewoon zo ingewikkeld. Want we hebben echt al meerdere keren betere versies van deze podcast opgenomen natuurlijk. En het wordt nu lastig voor me om tot dergelijke belerende wijsheden te komen in deze geforceerde tijd. Waar ik dus in het verleden in spontaniteit
mij
je echt heel veel nuttige dingen hebt verteld.
Ja.
Omdat, kijk, er zijn, dat heb ik heel zo ervaren maar, ik het leven heel erg. Wat, ja?
Nou, tegelijkertijd zei ik, had je laatst weer aan de telefoon. En toen zei je, oh, die man trouwens, die zei ook dat het te veel je oude jongens krentenbrood was. Dus daar moeten we ook voor oppassen, volgens de criticaster. Dus ik moet je behandelen als een gast. Maar, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat je laatst ook aan de telefoon zei, had je allemaal adviezen weergegeven. Toen zei je, maar volgende keer zeg ik waarschijnlijk weer totaal iets anders.
Ja, dat is dus weer een voorbeeld van een behoorlijk goede grap die ik ad rem uit mijn mouw.
Maar dat was een grap.
Ja, maar in elk grapje schuilt een kern van waarheid.
Ja.
Dus kijk, het was gewoon een grap, omdat... wat ik er grappig aan vond was, het was heel laat 's nachts dat je me belde, geloof ik, of laat 's avonds in elk geval. Ik had volgens mij echt ruim 3 kwartier wijsheden tegen je aangeschreeuwd.
Ja.
En je was net op het punt gekomen dat je in elk geval weer een soort duidelijkheid had over het telefoongesprek.
Ja.
En je ging ophangen met het idee van oké, ja... Ik snap nu welke richting hij wil dat ik opga of zo. En dan heb ik er gewoon heel veel lol in om dan vlak voordat je gaat ophangen... die hele wereld weer op zijn kop te zetten.
Ja.
Want uiteindelijk heb je daar het meeste aan natuurlijk. Ja. Want kijk, ik vind het hartstikke leuk om jou laat 's avonds te vertellen... hoe ik vind dat het leven in elkaar zit. Maar ik wil absoluut... alles op alles zetten en voorkomen.
Dat je geen goeroe wordt.
Nou, het gaat me. Kijk, het zou levensgevaarlijk zijn als jij ook echt psychische besluiten gaat maken om wat ik om 1 uur 's nachts tegen je aanbrabbel. Daar wil ik gewoon niet verantwoordelijk voor gehouden worden.
Nee.
Kijk, los van dat ik oprecht denk dat ik een betere therapeut ben dan de 16 anderen die jij waarschijnlijk duizenden euro's per maand betaalt. Maar ik wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor dat soort dingen. Want mocht je dat inderdaad alles wat ik zeg te letterlijk nemen en daarin doorslaan... ja, dan heb ik het weer gedaan. En dat gaat dan ook weer ten koste van de vrijheid die je kan nemen in een gesprek. Als je echt gaat denken dat je er iets mee gaat doen... Ja, dan kan ik niet meer zo freewheelen. Dan ga ik veel te veel opletten op wat ik zeg. Zoals ook nu natuurlijk in dit gesprek. Ik veel meer oplet op wat ik zeg dan als
aan
je
de
me
telefoon.
Gewoon had gebeld.
Ja.
Dus ik hoopte de vorige keer dat je dat zou opnemen, maar...
Nee, dat hebben we inderdaad niet opgenomen.
Nee, en dit zeg ik ook alleen maar omdat ik het dus ook heerlijk vind om jou kritiek te geven of zoiets.
Ja, wat is dat? Waarom is dat?
Dat heb je net al uitgelegd.
Omdat je niet bang voor me bent.
Oh ja, en dat wilde ik ook nog zeggen. Dat volgens mij gaat het er helemaal niet om wat je wil van je gast. Het gaat erom dat je weet wat je luisteraars willen.
Oh ja.
En of misschien dat je weet wie je luisteraars zijn of wie je wil dat je luisteraars zijn. Dat is volgens mij veel belangrijker. Want uiteindelijk moet de gast iets gaan zeggen wat de luisteraars willen horen.
Oh ja.
En wat dat betreft kan ik hier dus, dat hoor je ook aan de toon van mijn stem, toch wel meer vrij uitpraten dan normaaliter.
In een interview?
Ja.
Waarom?
Ik denk niet dat iemand hiernaar gaat luisteren. Clowntje Peppy. Laten we daar wel realistisch
over. Het wordt best goed beluisterd hoor.
Echt?
Ja.
Hebben mensen echt helemaal niets meer te doen? Iedereen is natuurlijk aan het joggen.
Iedereen is aan het joggen of tijdens het koken. Maar wat ik denk is dat mensen het wel leuk vinden om... Nou, en dat is in jouw geval wel tricky, omdat jij zoveel interviews doet.
Zet de spruitjes wat zachter. Gewoon voor het geval.
Ja, inderdaad. Stop met hardlopen.
Oh, ja.
Wie loopt
nee,
te hard?
Ga nu squats doen.
Ja, nu 4 squats.
4 squats en 4 walks.
En jumping jacks.
En lits.
Wat wou ik nou zeggen? Dat het wel... bij jou lastig is, omdat jij natuurlijk heel veel interviews geeft, dat heel veel mensen natuurlijk al weten wie jij bent. Maar dat is toch grappig, dat aan de ene kant denk ik dat heel veel mensen niet weten wie jij bent.
Ja.
Als ze jou zien. Dat ze denken, wat is dit voor een rare gast? Maar aan de andere kant geef je heel veel interviews die heel helder zijn, waarin je heel duidelijk vertelt hoe je denkt en wat je doet. Daarom bel ik je ook, midden in de nacht.
Ja.
Omdat ik het idee heb dat jij heel goed nadenkt over wat je doet. En ja. Want ik, de laatste keer dat ik je belde was omdat ik aan je vroeg, volgens mij, hoe maak jij keuzes? En wat zijn jouw doelen?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je komt waar je wil komen? Of wil je ergens komen? Of wil je niet ergens komen?
Ja, hele goede vraag.
En toen dacht ik ga dat aan aan Gover vragen. Want voor mij ben je gewoon nog Gover. Omdat ik het idee heb dat jij heel erg goed nadenkt. Kijk, mensen kunnen toch bij jou vaak denken, ja, dit is gewoon een gek. Maar volgens mij weet jij heel goed wat je doet. En denk je daar heel goed over na.
Maar waarom wil jij die informatie uit me zuigen? Dus zeg maar...
Nou, omdat ik dan benieuwd ben hoe jij dat doet. Omdat ik dat zelf niet kan. Of niet?
Ja, nou ja, en daar verschillen we denk ik heel erg over van mening. Dat ik denk echt dat het ongezond is om anderen te vragen hoe zij het doen. En daar door verschillende meningen een brei uit te breien. Ik denk dat het veel beter is om heel erg te gaan kijken naar hoe je zelf dingen doet.
Ja.
Nou, ik ben echt een guru.
Deze hele podcast ben je nu kapot aan het maken. Dit hele fenomeen.
Ik ben in onze hele hechte relatie. Want ja, dames en heren, ik zit hier echt
puur
en alleen maar vanuit een hele diepe, diepe vriendschap.
Zo hecht is onze relatie ook niet. Laten we wel wezen, toch?
Je belt me laatst 's nachts om het over je eigen problemen te hebben. Hoeveel hechter kan een relatie zijn? Ja,
dat is waar.
Dat heeft nog nooit iemand voor me gedaan. Nee, dat is
nee, niet waar. Dat was gewoon omdat we aan het appen waren over wanneer kom je langs.
Ik
dacht, oh, hij is wakker.
Ik vond het echt heel erg leuk. Ja, en wat ik er ook echt heel leuk aan vind, is dat... dat bedoel ik gewoon zo letterlijk als dat het is. Dat heb ik ook wel eens in interviews gezegd. Maar ik ben laat 's avonds ben ik een soort telefoonlijn van Stichting Correlatie.
Ja.
Voor mijn ex-vriendinnen.
Ja.
Dus daar ook niet allemaal echt letterlijk mijn ex-vriendinnen. Maar ik denk dat er zo'n pool is van zo'n 10...
vrouwen.
Verschillende vrouwen. Waar of ik romantische belangen bij heb of had. Of andersom of zoiets. Die me dus laat 's avonds bellen om het over hun persoonlijke problemen te hebben.
Ja.
Ik vind het dus heel leuk, want jij bent de eerste man die dat ook is gaan doen. En dat zegt veel over jou en over mij.
Ja.
Ik vind het heel erg leuk. En kijk, die groep is ook spontaan ontstaan. Het is niet dat ik dat ooit echt in het leven heb geroepen.
Nee,
maar het is gewoon heel grappig dat ik echt gewoon heel vaak 's avonds laat na een optreden of als ik ergens anders van thuis kom, dan zit ik achter mijn computer spelletjes te spelen. En dan bellen er dus mensen. En dan heb ik...
Maar waarom is dat? Waarom bellen mensen jou op?
Ja,
los van dat je jezelf een guru vindt. Maar waarom, er is dus iets
ja,
waarom
ja.
Mensen denken, Stefano die heeft de wijsheid in pacht. Terwijl je zou ook kunnen denken, die gast is knettergek, waarom zou ik hem bellen?
Ja, maar,
de mensen die om jou heen zijn, weten dus wel, oh ja, hij is wel wijs. Hij weet wel hoe de dingen werken.
Ja, nou ja, mensen gingen vroeger ook naar het orakel van Delphi of zo. Dat is ook een heel erg raar ding.
Ja.
Waar je dan blijkbaar toch een nuttige boodschap uit kon peuteren. Hoe ga ik en nu weer
terugkomen op
een dusdanig relativerende zin aan vastplakken om weer
te doezelen
dat ik mezelf vergelijk met het orakel van Delphi.
Er is dus iets waarom mensen jou bellen.
Ja, maar kijk, dat orakel van Delphi, die kan er zelf ook niks aan doen.
Nee.
Die krijgt gewoon weirde dingen binnen en dat kraamt dat orakel uit. Volgens mij was het ook gewoon een soort afgehakt hoofd of zoiets.
Ja, ja.
Hoewel, misschien ben ik nu mythes door elkaar aan het husselen, maar dat is het ook heel erg. Ik ik moet ook zeggen dat door over dat soort dingen te praten worden dingen me helder. En wat ik heel interessant vind is dat doordat ik dus nu, ja, denk ik, nou ja, echt al een jaar of 6 of zoiets dit dus heel regelmatig doe. Ik heb bijna elke avond wel met iemand een therapeutisch gesprek over heel erg dat soort onderwerpen. Dus carrière of doelen of geluk en liefde, dat soort dingen. En wat ik heel erg merk is dat iedereen altijd hetzelfde zegt. Iedereen heeft precies dezelfde problemen, dezelfde patronen, dezelfde twijfels daarin. Dus dat is heel interessant. En dus je ziet door de jaren heen gewoon heel erg duidelijk worden dat dat carrièreleven hier in Nederland of in Amsterdam, daar zit gewoon een soort cirkel in. Ja. Waarin je vanaf een goed punt door bepaalde onzekerheden een twijfel in kan gaan stappen. En ik heb het vaker benoemd, maar ik denk de samenvattende term voor datzelfde probleem dat iedereen heeft is een verslaving aan zelfmedelijden.
Oh ja, ja. Het is eigenlijk anderen hebben het beter dan ik. Gover, hoe kan dat? Dat is de vraag.
Ja, zeker. Maar
hoe kan
het is meer,
dat het mij niet lukt?
Nee, het is algemener. Dus het is het probleem van ik ben ongelukkig en ik weet niet meer hoe ik daaruit kan komen.
Ja, ja, ja.
Uiteindelijk komt daar altijd alles op neer. En wat hetzelfde erin is, is wat mij betreft is het patroon dat, ja, dat mensen toch ergens ook een positief of een lekker gevoel leren putten uit dat ongeluk. Omdat dat ook een manier is om bij de groep te mogen horen tegenwoordig. En dat is iets wat ik inderdaad heel erg herken.
Iedereen heeft recht op zijn eigen. Iedereen heeft recht op ik lijd ook. Ik ben ook aan het lijden.
Ja, kijk, we zijn dus over het algemeen allemaal erg op zoek naar aandacht, denk ik. En als je ziet dat iemand het zwaar heeft, dan krijgt die persoon een bepaalde aandacht. En als je zelf heel lang geen aandacht hebt gekregen, dan ga je vanzelf slecht voelen. Dus dan bewerkstellig dat elkaar eventueel. Maar het is ook het ongeluk in je leven is hier in Amsterdam heel erg een manier geworden om aan de buitenwereld te bewijzen dat je echte struggles hebt en dat je dus een heldhaftig mens bent omdat je omleert gaan met iets heel zwaars.
Ja.
Dus als de grootste zonde is hier dat je het makkelijker hebt dan een ander. Dus we zijn allemaal de hele tijd aan elkaar aan het bewijzen dat we het minstens net zo moeilijk hebben.
Maar je zou ook kunnen zeggen dat juist door hoe wij ons laten zien aan de wereld, dus door sociale media, daar is juist, kijk eens hoe gelukkig ik ben. Zou dit een tegenbeweging zijn daarvan? Of is het gewoon ook iets artistieks? Kijk eens hoe moeilijk ik het heb.
Nee, het is zeker niet alleen iets artistieks. Ik denk wel dat in de artistieke wereld worden deze dingen, denk ik wel, extra versterkt.
Ja.
Omdat je continu geconfronteerd wordt met een mening van iemand.
Ja.
En je bent voortdurend, zoals
op zoek naar bevestiging.
Ja, inderdaad. En je moet jezelf elke dag opnieuw weer bewijzen.
Ja, 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 ja.
Dat is er heel vermoeiend aan.
Ja.
Maar dat heeft ook zo zijn leuke kanten. Maar ik spreek ook veel mensen die niet per se artiest zijn. Misschien heeft het wel te maken met ook, ik denk dat je pas echt zorgen kunt maken om een carrière wanneer je bepaalde ambities hebt.
Ja.
Dus ik denk wel dat de mensen die vast komen te zitten in de patronen waar jij en ik het over hebben, of die we zelf ook meemaken, of mee hebben gemaakt, dat zijn wel allemaal dingen die te maken hebben met de behoefte om nuttig te zijn of jezelf achter te willen laten. Dus als je dat soort dingen echt niet hebt, als het je echt geen fuck kan schelen wat je doet met je leven, dan zul je denk ik in andere existentiële crises terechtkomen, maar niet in deze.
Ja.
Dus ik denk wel dat de mensen die mij laat 's avonds bellen over het algemeen mensen zijn die dus inderdaad een hele felle ambitie hebben, maar ook een zekere onzekerheid.
Ja, ja, ja. En is het niet zo dat ze jou bellen omdat ze het idee hebben dat jij hier allemaal niet mee bezig bent? Dat jij voor al die mensen een soort voorbeeld bent van deze man, tenminste dat is hoe ik het zie, dat is waarom ik je dan bel, omdat als ik naar jou kijk, denk ik deze man maakt echt wat hij wil maken. Hij is niet bezig met aandacht genereren, hij is niet bezig met gelukkig willen zijn, hij maakt gewoon echt wat hij wil maken. Dat daarom mensen jou als een soort goeroe gaan beschouwen. Omdat jij dat uitstraalt. En omdat ze denken, nou, ik ga Gover even bellen. Want die doet gewoon echt wat hij wil doen. Dus hij zal wel gelukkig zijn. En hoe doet hij dat? Is dat het niet?
Dat weet ik niet. Ik denk dat dat hele jouw visie is. Ik denk eerlijk gezegd dat mensen
me
eerder bellen vanwege het tegenovergestelde. Ja, daarom keek ik zo moeilijk. Ik denk dat ik juist heel veel bezig ben met deze dingen.
Ja.
En dat ik er daarom graag over meepraat. En ook door met mensen heel veel over deze onderwerpen te praten, kom ik zelf ook tot heel veel.
Want je hebt er zelf, het is niet zo, net wat je net allemaal zei over die cirkel en die patronen. Daar heb je zelf ook last van.
Ja, anders zou ik er toch niet over kunnen praten. Dus kijk,
nee, maar het kan me voorstellen dat mensen bij jou denken, hij heeft daar ooit last van gehad en nu niet meer. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat ze daarom.
Nee, nou kijk, dat is wel een beetje zo. Ik denk dat, kijk, heel veel dingen blijven altijd in een soort cirkel ronddraaien. Dus ik weet gewoon dat als ik vlak voor iets spannends sta, dan komen er weer demonen in mijn hoofd. En ook daarmee leer ik wel steeds meer om te gaan. Maar dat blijft gewoon. Er zitten gewoon heel veel enge en spannende dingen aan het vak van iets gaan creëren. Ja. Of jezelf publiek bezit maken of zoiets. Daar. Dat neemt een bepaalde druk met zich mee. Dus ik weet dat ik daardoor ook wel weer in dezelfde patronen terugkom. Maar inderdaad is het zo dat ik. Ik heb echt heel erg een manier of een truc of een systeem gevonden om met mijn eigen onzekerheden om te gaan. En na heel veel jaren van ontevreden te zijn over wat ik aan het doen was met mijn leven, een richting op te gaan waarin ik veel meer tevreden ben in mijn leven. Dus er is in mij een heel erge opluchting ontstaan. Want ik had.
Vertel daar even over, want dit is wel interessant. Je hebt op een gegeven moment zat je in je huis met schulden.
Ja.
Meidje was mislukt, volgens mij. Gewoon alles was mislukt.
Ja.
En je zat depressief in je huis. Dat was dat moment waarop je. De opluchting is ontstaan. Oké, dieper dan dit kan ik niet komen.
Ja.
Ik vertel daar eens over. Ja, nee.
Ik
vul het in.
Ik wil niet door je heen praten en ook tegelijkertijd snel antwoord geven. Omdat
ja, maar geef maar snel antwoord. Waar laat ik mij maar mee wil zo min mogelijk aan het woord
eindigen.
Nee, zeg het maar, goeroe.
Nee, want dit is niet iets belerends. Je vraagt me nu gewoon naar iets wat.
Ja, vertel even over die situatie.
Gegaan,
ja,
hoe dat maar is gegaan. Kijk, ik heb ook dus al 6-7 jaar geleden, lang voordat ik überhaupt in de misère of daarna uit de misère raakte, was ik al heel erg bezig met dit soort onderwerpen. Dus toen voerde ik al heel veel van dit soort gesprekken over hoe we om moeten gaan met het leven en hoe je jezelf gelukkig kunt maken. En ik heb er altijd heel erg twijfels over gehad. Ik vind het heel belangrijk om een gevoel van vrijheid te kunnen hebben. En heel veel jaar was dat voor mij voldoende. Alleen op een bepaald moment begon.
Wat bedoel je met vrijheid? Wat
vrijheid, dat is niets of niemand mij kan vertellen wat ik moet doen.
Maar in je werk of in je leven? Of?
Ja, in het algemeen. Ik heb altijd heel erg gezocht naar manieren om. Om echt tussen alle spleten en gaten door te glippen.
Ja.
Maar ik moet naar een ander pad gaan. Want ik ben nu. Ik merk dat ik nu in een hele vage, abstracte monoloog aan het verzanden ben. Die ook niet eens antwoord geeft op je vraag. Ik moet het over iets anders gaan hebben. Eigenlijk is het gewoon zo dat. Wat ik heb ervaren. Hoe ik het heb meegemaakt een paar jaar geleden. Was dat ik heel erg verslaafd was aan het zelfmedelijden, maar ook op een bepaald moment, ja, zoals junkies wel eens hebben, gewoon opstond en dacht, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik merkte echt dat ik dat ik alleen nog maar bezig was met mijn leven tragischer te maken, zodat ik mezelf nog zieliger kon voelen. En ik had echt heel erg het idee dat alles al mislukt was in mijn leven. Dat ik had echt mijn dromen opgegeven en ik had er een soort vrede mee gekregen. Dat alle ambities die ik ooit had gehad, dat waanzin en desillusies zijn geweest. Dus ik had daar vreemd genoeg erg vrede mee gesloten. Ik had echt de hoop opgegeven dat ik nog iets van mijn leven ging maken. Ik was al het vertrouwen in mijzelf op dat gebied verloren.
En je zwelgde erin dus.
Ja. Ik liep rond met het gevoel van, oh, als de wereld me beter behandeld had, dan hadden ze heel erg van me kunnen genieten. Want ik ben echt een genie, maar ja, het heeft niet mogen baten.
Het ligt aan de ander. De anderen waren de schuldigen.
Zeker.
Ja,
ik heb nooit mezelf ergens de schuld van kunnen geven. Maar ik heb wel heel veel sorry gezegd. Want ik voel me wel heel erg schuldig. Maar ik heb ook altijd het idee dat het niet aan mij ligt.
Ja.
Eigenlijk op een bepaald moment dacht ik van ja, als ik dan toch niks meer te verliezen heb als alles al is opgegeven. Waarom zou ik dan niet juist nu dingen gaan doen die ik mezelf eerder niet gunde of die ik eigenlijk te eng vond? Dus ik durfde pas me in te gaan schrijven voor zo'n cabaretfestival toen ik echt het idee had van ja, het kan me echt niet meer schelen of iemand hier iets van gaat vinden of niet. Ik weet al dat de mensen dit verschrikkelijk slecht gaan vinden, maar ik vind dit gewoon leuk om te doen.
Ja.
En dat is een hele andere instelling.
Je had echt niks meer te verliezen, want je dacht, dieper dan dit.
Ja, precies.
En hoe ben je dan afgekomen van dat, want toen deed je mee aan het AKF, even voor de luisteraars.
Ja.
Dat zei die criticus ook, je moet er wel inlichten. Je hebt toen meegedaan aan het AKF, het Amsterdamse Kleinkunstfestival.
Mm-hmm.
Dat heb je gewonnen. Slimste mens. Eigen voorstelling. Nominatie Nederlands Hoop. En nu experimenten. Toch dat is een beetje een soort samenvatting van je carrière.
Dat is in chronologische volgorde de
lijn van je succes. Ja.
Van de laatste paar jaren.
Toen jij meedeed aan het AKF had je niks te verliezen.
Ja.
Maar hoe ben je van jezelf medelijden afgekomen? Of je verslaving aan zelfmedelijden?
Nou,
heb je dat nog steeds?
Ja, kijk, daar heb ik ook wel vaak wel grapjes over gemaakt. Maar ik denk ook dat dat echt waar is. Dat als je eenmaal verslaafd ergens aan bent, dan kom je er niet meer van af. Dus iets in mijn lichaam is nog steeds bezig om te zoeken naar dingen waar ik me zielig over kan voelen.
Ja.
En de laatste tijd vind ik dat heel erg in kunnen zeggen dat ik moe ben. Want ik ben nu voor het eerst in mijn leven echt hard aan het werken.
Ja, ja.
En er zit veel druk op mijn schouders. Dus dat zijn wel makkelijke dingen om me zielig over te kunnen voelen. Maar het is ook een geluk bij een ongeluk dat doordat ik het nu heel druk heb, ik niet echt meer de tijd heb om daardoor compleet in de duisternis weer te vallen. Dus die verslaving zal altijd blijven, maar de ironie van dat alles is dat pas op het moment dat ik dus mijn ambities in de prullenbak gooide en ik dus dacht van ja, dit gaat me toch niet meer lukken, dus wat maakt het allemaal maar uit, dat ik op dat moment ook veel minder reden had om verslaafd te zijn aan zelfmedelijden. Want het een heeft erg met het ander te maken. Dus uiteindelijk was het gewoon zo dat ik het niet kon verkroppen, dat ik niet het lef had om echt zelf op een podium te gaan staan of mezelf iets serieuzer te gaan nemen en mensen om me heen te gaan zoeken om mijn podiumact te verbeteren.
Ja.
En ook omdat ik wel wist dat ik op een podium wilde staan, maar ik ben ook daarin dus heel veel kanten opgegaan. Een hele lange tijd lang wist ik vrij zeker dat ik absoluut geen cabaret meer wilde doen, maar ik wist ook niet wat ik dan wel wilde doen.
Ja, ja.
En al dat soort twijfels en onzekerheden zijn uiteindelijk die verslaving aan zelfmedelijden geworden.
Want heb je die twijfels nu nog steeds?
Nee, veel minder. En dat is de grote verandering geweest. Want vanaf de allereerste 10 minuten ronde van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, ik stond toen op het podium.
Die heb ik gezien.
Nee, je hebt de 20 minuten
gezien. Oh, ik heb de 20 minuten gezien.
Ik denk dat, ja, dat was wel echt... Nou, dat was vooral die tweede was echt een historische avond. Even voor de luisteraars, dat Pepijn en ik kennen elkaar... omdat Pepijn toen voor zijn toenmalige vriendinnetje... waar hij waarschijnlijk in deze podcast heel erg veel over praat...
Nee, niet.
Oh, pardon. Dan, sorry, dan wordt dit waarschijnlijk op een andere manier gemonteerd... Maar ja, Pepijn moest van zijn toenmalige vriendinnetje... moest hij haar show opnemen. En toen was hij vergeten de camera uit te zetten. En toen heeft hij per ongeluk ook mijn auditie... de tweede keer in de historie... dat Stefano Keizers op het toneel stond... heeft Pepijn per ongeluk opgenomen. En zelfs dat had hij toen niet door. Nee, want je was er zelf niet, maar je had gewoon die camera uitgeleend.
Ik was
er niet,
ik had die camera uitgeleend. Toen waren we net aan het kijken.
Iemand had op een knopje gedrukt, dus jij was de beelden aan het inladen
thuis.
Ik was thuis
en toen
kwam ik opeens
voorbij. En toen kwam jij voorbij en toen dacht ik, what the fuck is dit? Ik dacht echt, hè? Dit is, want ik was toen zelf bezig met een programma aan het schrijven. Maar daarom bel ik je. Omdat ik toen dacht, wow, deze man doet gewoon... geen enkele concessie. Deze man gaat gewoon... want toen kwam je ook op met een tasje... met flessen erin. En ik dacht, is dit een soort zwerver, is dat? En toen bleek je Stefano Keijs te heten... ging ik je googlen. Ik kon je nergens vinden. Toen dacht ik, wat is dit voor man? En toen hoorde ik ook dat je niet echt zo heette. En op Facebook heette je dan Boompje Tri... wat ik heel grappig vond. Nou, toen ging ik Meitje... Je, even voor die criticaster, dat is de band waar jij ooit...
De band, het is een solo hip-hop.
Ja,
project,
solo hip-hop
project.
Ging ik dat terugkijken wat je in de wereld had doen. Het was heel raar. En ik zat in dat burgerlijke cabaret. En toen dacht ik, deze man doet gewoon echt waar hij zin in heeft. En daarom bel ik je.
Ja,
omdat dat... En vraag, daarom stelde ik net ook de vraag... heb je last van onzekerheden? Want het lijkt wel alsof je dat niet hebt.
Ja, nee, nou ja, dat... Kijk, dat vind ik leuk, want daardoor wordt een cirkel rond. Want zo'n voorstelling of zo'n Stefano Keizers is heel erg uit onzekerheid ontstaan. En uit mijn haat voor mijn eigen onzekerheden.
Oh ja, dat is het eerder, ja.
Maar het mooie is dat ik ook weer in het proces van Stefano Keizers dikwijls heel onzeker ben geweest. Want wat jij hebt... gezien wat jij per ongeluk hebt opgenomen die avond. Dat was de tweede auditieronde.
Ja.
Op dat moment voelde ik mezelf nog compleet vogelvrij. Ik had die eerste auditie... De eerste auditieronde is 10 minuten.
Ja.
Dat doen zo'n 80 mensen aan mee. Dus het is een grote schifting. Ongeveer de helft gaat door, de andere helft niet. Maar dat ik wist wel van vroeger, van ervaring... want ik kende het Kleinkunstfestival wel redelijk. Ik had er op mijn 15e ook een keer 2 rondes aan meegedaan... samen met een vriend van me. Dus ik wist ongeveer hoe het ging. Ik wist dat die eerste ronde... Ja, daar kijken ze vooral of je kunt lopen, kunt praten en kunt ademen. En als je dan 3 vinkjes krijgt, dan ben je meestal wel door.
Ja.
Dus dat was voor mij ook wel een lollige avond. En die 10 minuten auditie, dus die eerste ronde... was wel de avond waarop ik zelf merkte van... hey shit, ik vind het echt nog wel leuk om op het podium te staan.
Ja.
Maar daarvoor had ik me echt totaal niet voorbereid. Dat was echt gewoon complete bizariteit. Ik heb gewoon
Maar even over, als je het dan over doelen hebt... Hè, Ben je het gaan doen omdat je dacht... hier heb ik zin in? Of had je een doel? Dit is eigenlijk de samenvatting van het gesprek wat we laatst hadden aan de telefoon. Dat ik vroeg, heb jij een doel? Werk je ergens naartoe?
Oh ja, dus je wil dat ik weer tot dat...
Nou ja, weet ik niet. Ik kan me ook niet meer herinneren wat je antwoord was. Dus daarom...
Ik ook niet meer precies, maar wellicht komt dat naar boven. Dat vind ik dus ook weer mooi ironisch. Dat ik dus het vorige gesprek met jou afsloot met... deze keer ga ik precies het tegenovergestelde gaan zeggen... dus ik bedoel dat in dat telefoongesprek zei ik... de volgende keer ga ik het tegenovergestelde zeggen van wat ik nu heb gezegd. En nu, in dus die volgende keer, ben ik vooral heel erg bezig... om wat ik de vorige keer heb gezegd zo accuraat mogelijk op te rakelen. Maar kan
nee,
het
dat hoef je dus niet te doen. Nee, je moet nu zeggen wat nu het antwoord zou zijn.
Dat is gewoon hoe een gesprek ontstaat. Daar kan ik ook niks aan doen. Je stelde me volgens mij een ingewikkelde en dubbele vraag van wat is mijn doel en hoe ging ik die audities in of zo?
Ik weet het niet meer. De vraag die ik je nu stelde was, had je...
Ja, van wat was ik van plan toen... Ja,
of heb je nu nog, heb je een doel? Werk je ergens naartoe? Of denk je niet zo?
Ik heb een aanhoudende ambitie en een honger naar meer.
Wat is meer aandacht?
Ja, inderdaad, dat is lastig. Dat is niet per se een doel. Dat zei ik, dat weet ik nog wel zeker tegen je aan de telefoon. Wat ik altijd belangrijk heb gevonden is dat ik een progressie zie.
Een groei, ja.
Of het idee heb dat iets nog beter kan worden of groter kan worden dan het al is. Dat vind ik een hele belangrijke maatstaf om te beslissen of ik ergens nog mee door moet gaan of niet.
Ja.
En ik heb op dit moment nog juist heel erg het gevoel en de energie dat ik hier nog veel meer uit kan halen.
Ja.
Dus voor mij is het is moeilijk om te zeggen van als ik dat en dat heb bereikt, dan is dit doel bereikt. Zo zit het niet in elkaar. Het is meer zo dat ik gewoon nog steeds of steeds meer het gevoel heb dat ik nog meer bijzondere dingen kan doen met het vehikel Stefano Keizers.
Ja, ja.
Dus zolang ik dat gevoel kan behouden, snap ik waar ik mee bezig ben.
Ja, ja.
En op het moment dat ik echt ga denken van, oh ja, ik ben dit nu aan het forceren, maar ik heb eigenlijk niet het idee dat dit nog beter kan worden dan het al is, dan is het denk ik verstandiger om iets anders te gaan doen. Maar of dat moment er ooit gaat komen, weet ik niet. Want Stefano Keizers tot nu toe genereert alleen maar meer mogelijkheden voor me, in plaats van dat het zichzelf aan het vastlopen is. En dat is vanaf het allereerste begin zo geweest. Want ik probeer antwoord te geven op die vraag die me net stelde, want dat is wel een interessante vraag die mij nu ook erg aan het denken zet. Want ik weet nog heel goed dat ik achter de computer zat en me inschreef voor het Kleinkunstfestival en dus Stefano Keizers verzon om echt gewoon compleet achter iedereen's rug om iets te kunnen doen. Ook met het idee van dan weet niemand dit, dus ik kan niet op mijn bek gaan.
Ja.
Ook met het idee van dan kan ik bij het festival heel erg gaan manipuleren. Dus ik kon al bij binnenkomst in het theater beginnen met de act en zorgen dat de presentatrice dacht dat ik echt een hele zielige singer-songwriter was. Dus dan word ik aangekondigd en gezien op een manier die anders is dan wat mensen gaan zien. Dus dat hielp mij de prank die ik aan het doen was. En ik weet ook dat vlak voordat ik op verzenden klikte, heb ik dus heel kort bij mezelf gedacht van, oké, maar wat nou in het bizarre geval dat ik niet alleen de eerste ronde overleef, maar dat ik echt bij dit festival in de finale of zoiets gekomen.
Ja, ja, ja.
Of wat in het bizarre geval dat ik hiermee opeens wel iets ga vinden waarmee ik de aandacht op me kan vestigen.
Ja,
want ben ik echt bereid om de rest van mijn leven in elk geval cabaret te gaan bedrijven onder een andere naam, die dus ook bij alles wat ik ga doen zal gaan doorspelen. Ben ik daartoe bereid? Weet ik dit echt zeker? En dat ik toen eerst dacht van, Jezus, wat een belachelijk megalomane gedachte heb ik nu weer. Waar slaat dit op? Het is echt gênant dat ik dat nu bedenk. En de tweede dacht ik van, volgens mij kan ik dit wel aan, want ik heb echt geen enkel ander idee meer wat ik dan zou moeten doen.
Nee,
en toen drukte ik op verzenden.
Ja.
En vanaf dat moment.
En het eerste wat je dacht gebeurde. Het eerste wat je dacht gebeurde, terwijl het tweede haalde je over de streep om te drukken.
Beide haalden me over de streep. Want ik voelde me ook heel erg veilig, omdat ik echt zeker wist dat het Amsterdamse Kleinkunstfestival mij rondom de derde ronde zou gaan laten stranden.
Ja, ja.
Dus het was echt meer bedoeld als een soort prank, maar ik had wel ergens de hoop dat er misschien iemand in het publiek zou zitten die het vet zou vinden of zoiets. Maar ik kende het festival. Ik wist hoe ze gingen jureren.
Ja.
Ik weet niet of je de film The Producers kent van Mel Brooks.
Nee.
Dat gaat over twee producenten die willen dan snel rijk worden. En dan verzinnen ze een soort scheme.
Ja.
Ze bedenken dat ze gaan een voorstelling op Broadway plaatsen, waarvan ze van tevoren zeker weten dat die gaat floppen. En ze laten zich heel goed verzekeren, zodat als de voorstelling flopt, dan krijgen zij heel veel verzekering.
Oh ja, 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 ja.
En dan gaan ze dus op zoek naar een voorstelling.
En dat wordt een succes.
Ja, gegarandeerd zeker weten dat het gaat floppen. En dan vinden ze Springtime for Hitler in Germany. Een musical van 3,5 uur over hoe goed Hitler het had in de lente tijdens de Tweede Wereldoorlog of zo, is een vakantiehuisje. Ze kiezen de allerslechtste acteurs die ze maar kunnen vinden. Het is echt, alles wijst erop dat ze rijk gaan worden. Ja, ja. En dan, omdat het zo compleet idioot is, die voorstelling, wordt het inderdaad een groot succes en gaan zij dus failliet.
Maar het is dus niet zo, het is niet zo dat je, stel je voor je doel is succes, dat je dan denkt, oh, maar dan ga ik er niet mee bezig zijn, want dan ga ik alsnog succes halen. Snap je? Het is hetzelfde als dat mensen zeggen, nou, je vindt de liefde op het moment dat je er niet mee bezig bent.
Nou ja,
en ik heb heel veel vrienden die dan zeggen, ja, maar dan ga ik er dus niet mee bezig zijn om als doel te hebben uiteindelijk toch de liefde vinden. Dus dan, dus,
nou ja, dan ben je er dus alsnog mee bezig.
Ja, maar jij was er dus, het was niet zo dat je dacht, ik ga er niet mee bezig zijn, zodat ik uiteindelijk toch verder kom dan de derde ronde. Snap je wat ik bedoel?
Nee, ik denk echt dat wat mijn redding is geweest, dat ik voor het eerst in mijn leven het echt gewoon puur deed om lol te trappen.
Ja.
Wat de meest concrete manier om te zeggen is, dat ik op elk ander moment voordat ik mij inschreef, bang was geweest voor wat de jury had gezegd. Ik had me daar iets van aangetrokken.
Oh ja, ja, ja.
Dus ook al had ik van tevoren geweten dat de jury een heel ander soort smaak had dan ik.
Ja, ja.
Als ze niet hadden gewaardeerd wat ik had gedaan, dan was dat een klap voor me geweest. Zijn die dingen altijd geweest. En ik heb slechte ervaringen gehad met juries. Ik heb met diezelfde vriend, Sam van Gol, hij is nu een briljant wiskundige geworden. Met hem was ik als tiener heel erg aan de cabaretweg aan het timmeren. Toen was ik daar heel erg serieus in. En toen hebben we, denk ik, toen we 16 jaar oud waren of 17 jaar oud, zoiets, zijn we meegenomen het Leids Cabaret Festival.
Ja.
Toen kwamen we ook 2 rondes door. En toen achter de schermen vond men ons heel erg grappig. Dus wij gingen onszelf ook briljant voelen. En toen zijn we in de 2e of in de 3e ronde of zoiets in de Leidse Schouwburg compleet afgebrand door de jury.
Ja.
Maar ook echt op een, zeg maar, goede manier. Dus het publiek was het heel erg met de jury eens.
Ja, ja.
We werden gewoon echt uitgekleed die avond.
Ja.
En vanaf dat moment, ja, dat heeft me toch ergens beschadigd, denk ik. Dus ik was echt bang geworden voor zo'n soort situatie.
Ja.
En dat is, denk ik, een van de belangrijke redenen waarom ik de 10 jaar of de 12 jaar daarna dacht, ik ga het cabaret niet meer in, want ze snappen me toch niet.
Ja, ja.
En toen ik mee ging doen met het Amsterdamse Kleinkunstfestival, toen had ik nog steeds het idee dat de jury eenzelfde soort rapport over mij zou gaan schrijven na het zien van mijn act.
Ja.
Maar dat ik daar eerder bijna een gevoel van trots bij kreeg dan dat ik me daar zorgen om maakte.
Ja.
Ik dacht echt van, ja, eigenlijk wil ik juist iets maken wat gewoon die jury compleet upset.
Ja.
Maar waar het publiek hopelijk wel heel hard om moet lachen. Omdat ik heb me toen niet voorbereid. Ook dat stukje dat jij hebt gezien, heb ik gewoon een beetje raar geïmproviseerd. En ik had wat pranks bedacht of zo. Dat is denk ik de beste manier om te kunnen zeggen. En ik dacht, ik ga gewoon zien wat ik doe. Maar één ding weet ik zeker. Er komen zo meteen 30 kandidaten langs die allemaal ontzettend nerveus zijn en maanden op een zolderkamertje hun liedjes hebben zitten oefenen op een elektrische pianootje. En weet ik wat. En 2 dagen in de week lesgeven op een basisschool. Maar echt nog de ambitie hebben om cabaretier te gaan worden. Dus het publiek gaat alleen maar van dat soort act zien. En als ik iets doe wat daar dus gewoon totaal mee breekt. Dus niet oefenen. Geen enkele mooie noot of net betekenis. Of weet ik wat. Als ik ze gewoon echt laat zien hoe ongelooflijk veel vrijheid je kunt hebben op het podium, dan gaan er hopelijk wat mensen zijn die daarop aangaan in het publiek. En ik dacht, wie weet wat dat teweeg brengt. Ja. Want en dan ben ik echt klaar met dit antwoord geven. Dus dan mag je ook weer praten, clowntje Peppy. Maar dat heb ik net al half gezegd, maar ik moet het iets duidelijker zeggen. Kijk, dat moment dat ik me inschreef voor het Kleinkunstfestival, dat was het moment dat ik... het idee begon te krijgen dat ik gewoon niet meer de energie kon opbrengen om mezelf nog één keer op te richten en weer iets nieuws te gaan proberen. Ja. Ik had dus heel veel verschillende dingen gedaan met de ambitie om door te breken en er bekend mee te worden, zodat ik ook echt mijn geld kon gaan verdienen met mijn podium acts.
Ja.
Dus ook dat meidje waar jij het net over had, dat was een project dat heel erg daarvoor bedoeld was. Ik had al lang door van ik ga het nooit voor een baas kunnen werken. Ik heb geen enkele discipline. Ik hou dat niet vol. Ik kan helemaal niets.
Ja.
Ik heb geen enkele techniek die ik beheers. Dus de enige manier voor mij om ooit nog geld te verdienen is of bij de Burger King gaan werken en dan gewoon elke 2 maanden ontslagen worden en weer een andere Burger King te gaan vinden. En dan na een jaar of 2 langzaam zelfmoord te plegen. Of ik ga toch op de een of andere manier nog verzinnen hoe ik op het podium mijn brood verdien.
Ja.
Dus ik had me dat al lang gerealiseerd. Maar ik dacht, ik heb nu al zoveel op het podium geprobeerd. Wat kan ik nog gaan doen?
Ja, ja, ja.
Wat mij wel gaat helpen.
Ja.
En daarom hadden we het erover laatst in dat late nachtgesprek.
Ja.
Want toen vroeg jij dus heel vaak heel erg smekend aan me van... wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen?
Nee,
laten we daar gewoon
Het ging op werk. Het ging gewoon op werkgebied. Ik had volgens mij die avond voor 8 mensen in Groningen gespeeld.
Ja.
En toen... zei ik, hoe ga jij daarmee om?
Ja, dat weet ik. Ik ben je ook aan het
huilen. Ik zei het wel huilen. Ja, dus dat...
Je hebt gewoon een intonatie die, die een gevoel van medelijden opwekt.
Oh, dat is echt niet mijn bedoeling.
Nee, weet ik. Don't worry.
Ik zat ook op de wc volgens mij gewoon. Dus het was gewoon...
Oh, oké.
Okay. Nee, goed.
Nee, nou, dat mag je zeggen.
En we waren aan het app. Ik dacht, hij is nog wakker. We gaan even
gezellig. Nee, zo gaat het vaak. Die late night correlatie calls. Maar toen was je dus inderdaad heel erg bezig met... Ja, moet ik dit nou nog wel zo doen of niet? Toen zei ik van, kijk... Ik denk dat in plaats van heel erg bezig zijn met... Wat moet je doen...
Mm-hmm.
Om weer het gevoel van succes te halen of zoiets... kun je volgens mij veel beter kijken naar wat kun je zelf.
Nou, nee, het ging niet om succes. Het ging om weer lol krijgen erin.
Ja,
het gewoon weer leuk vinden, ja.
Ja, oké, maar die dingen hangen denk ik heel erg met elkaar samen. Dus op het moment dat je merkt van... hey, hier zitten we in een stijgende lijn... en of een publiek slaat hierop aan... Dan krijg je ergens lol in. Dat is waarom ik lol had bij het Amsterdam Kleinkunstfestival. Ja. Want ik merkte meteen van... het publiek snapt wat ik aan het doen ben.
Exact.
Er werd gelachen in de zaal. En ik had er zelf lol in. En de dingen die ik in mijn hoofd aan het verzinnen was... die werden op het podium alleen nog maar vreemder... dan ik me had kunnen voorstellen.
Ja,
dus ik dacht best, wow, dit is vet. En dat kwam omdat ik dus... dat inschrijf voor het Amsterdam Kleinkunstfestival... dat ontstond omdat ik die zomer... gewoon heel erg bij mezelf was gaan denken van... wat kan ik nou eventueel doen... wat misschien potentie heeft op succes? Want ik was dus zo'n 10 jaar lang vooral muziek aan het maken. En ik begon wel... En dat is een strijd die ik tot op de dag van vandaag nog niet heb gewonnen. Ik begon te concluderen van... ik ga hier mijn brood niet in verdienen.
Nee.
Ik blijf maar in een soort hele rare kleine niche werken. Niemand gaat mijn muziek ooit oppikken. Ja, dus dat begon wel echt een doodlopend pad te worden. En ik was dus ook heel erg bezig als regisseur van voorstellingen en van videoclips. En ik was met een Chinese filmmaker, was ik veel dingen aan doen. Ik was dus in China ook veel projecten gaan opzetten. Ik heb in die tussentijd ook nog een tijd gedacht, oh, misschien word ik wel een soort zakenman. Dus daarom die keramiekfabriek die zijn gaan proberen over te nemen. Dus ik was echt wel al bezig om te kijken van, ja, wat zou ik nog kunnen in het leven? En al die dingen liepen dood. En toen ik dus echt heel erg eerlijk naar mezelf ging zijn, toen trok ik de conclusie dat ja, eigenlijk wat ik ben is nog steeds vooral dat jongetje van 18 dat cabaret aan het doen is.
Ja.
Maar ik heb wel nu 12 jaar lang alleen maar andere vreemde dingen meegemaakt en heel veel avonturen beleefd en ook heel veel verschillende vormen van mislukking gekend.
Ja.
Dus wie weet kan ik wel met die oude cabaretambities en dit nieuwe verhaal echt iets gaan vertellen.
Ja.
En vanuit dat inzicht ben ik gaan kijken van oké, als ik dan inderdaad weer het cabaret in wil, hoe zou ik dat gaan doen?
Maar dan heb je het over, ik zou iets willen vertellen. Terwijl het meedoen aan het AKF was je doel, het klinkt lelijk, maar ontregelen.
Ja, maar dat is iets vertellen.
Ja, ja, ja. Oh ja, is dat zo?
Ja, want wat ik dus in die jaren dat ik niet aan cabaret deelnam heb ervaren, is dat er veel meer vormen zijn om iets te maken dan de gebruikelijke vorm.
Ja.
En ik merkte wel dat ik dus nog steeds kennis had van hoe cabaret in elkaar zit. Want ik was mijn hele tienerjaren alleen maar daarmee bezig geweest. Maar ik had inmiddels heel veel andere dingen gezien en ik was veel rauwer geworden. Dus ik voelde me daar ook echt wel in een zekere zin boven of buiten staan.
Ja.
En ik dacht, dat is juist heel erg vet. Want dat heeft niemand die meedoet aan het Kleinkunstfestival.
Nee.
Of het nou dus inderdaad meer amateurs zijn die nog een ambitie hebben op cabaretvlak, of het zijn mensen die net van een academie komen. Het zijn allemaal mensen die dus hun hele leven lang vooral gefocust zijn geweest op, ik moet in het cabaret in het keurslijf kunnen passen.
En niet bezig zijn met, wat wil ik vertellen?
Ja, want op het moment dat je alleen maar bezig bent met proberen als cabaretier voet aan wal te krijgen, dan heb je niet veel meer dan dat te vertellen.
Ja,
dus dan worden de onderwerpen ook altijd hetzelfde. Want dan gaat het erover van, ik moet het persoonlijk maken, even kijken hoe oud ik nu ben. Ja, wat heb ik meegemaakt? Oh, mijn relatie is aan of uit gegaan. Ja. Oh, ik heb dit en dit meegemaakt.
Ja.
Dan gaat mijn voorstelling daarover.
Ja, ja.
Maar daardoor ontstaat er gewoon heel erg een soort eenheidsworst.
Ja.
Als er iets is wat ik wil vertellen, is het wel dat het is veel interessanter is om een discipline te gaan uitvoeren wanneer je ook andere disciplines hebt meegemaakt.
En is dan wat jij wil vertellen met deze show erg heel? Wat wil je daarmee dan vertellen? waarom lach je?
Omdat je wilde gaan invullen wat jij denkt dat ik ermee wil gaan vertellen. Toen schrok je of zo, draaide je de vraag om.
Nee.
Jawel.
Nee, ik merkte dat terwijl ik de vraag stelde, dacht ik ga dit helemaal niet in kunnen vullen. Want het was...
Je luisterde weer naar de kritiekas waar je tegen je had gezegd, je moet het niet invullen, je moet hem laten vullen.
Nee. Het was gewoon, ik heb het gezien. Het is gewoon een. Het is een soort evenement. Mm. Omdat het zo anders is dan al die. Het zit niet in de keurslijf.
Is dat een vraag?
Nee, ik stel nu wat ik heb gezien. En de vraag is, is dat hetgene wat je wilde vertellen met die voorstelling?
Ja, maar dat klinkt... Het probleem met die vraag is dat... Kijk, in de voorstelling laat ik het publiek mij ook vragen stellen. En dan krijg ik inderdaad vaak de vraag wat vind je nou van deze voorstelling? Vind je het zelf goed? Waar gaat dit over? Ja. Of wat
maar dat komt je te omdat vertellen? Mensen. Ja, maar dat komt dus omdat mensen denken vanuit het keurslijf.
Dan koppen de mensen mijn grap in. Maar er zit een kritiek in die vraag.
Oh nee, maar dat was geen enkele kritiek.
Nee, nou, ik duld geen kritiek. Nee,
ik bedoel helemaal niet... Je zegt van...
problematisch.
Ik ben heel erg bezig gegaan met wat wil ik vertellen. Dus dan is mijn vraag, wat wilde je... Het is gewoon een open vraag. Daarom ging ik hem net niet invullen. Omdat het een open vraag was.
Nee, ik ben geen kritiek op jou aan het leveren. Ik probeer gewoon uit te leggen, want dat is gewoon echt zo. Dat in het algemeen, de vraag die dus altijd aan me wordt gesteld van... Goh, waarom wil je vervreemden? Of waarom vind je het zo leuk om mensen te verwarren?
Ja.
Daar zit ergens...
Maar dat vind je toch ook leuk?
Want
je
de zei... mening in van, oh, ik vind je vreemd of ik ben verward geraakt hierdoor. Ja. En leg mij nu eens uit wat je er nou echt mee bedoelt.
Nou, mensen willen weten, want je zei net al, zei je van, ja, ik ga voor de AKF, had ik pranks.
Ja.
Nou, dat is om te verwarren. Vervolgens krijg je dan de vraag, waarom wil je verwarren? Waarom doe je dat?
Ja, maar de vraag stellen is hem beantwoorden. Kijk, het gaat mij er niet om dat de mensen in de war in de zaal zitten. Sterker nog, ik wil eigenlijk niet per se dat ze verward raken. Ik wil juist dat ze me snappen. Daar is heel Stefano Keizers op gebaseerd. Ja. Ik probeer mezelf uit te leggen en mijn mening over dingen uit te leggen zoals ik dat al mijn hele leven doe. En ik heb nooit eerder een vorm gevonden waarin ik... dat zo makkelijk kan verkopen als binnen de voorstelling die ik nu maak... of de voorstellingen die ik nu aan het maken ben. En hoe meer de zaal snapt wat het commentaar is dat ik probeer te leveren... hoe prettiger het is. Dus de laatste tijd komen er wat meer jongeren naar de voorstelling... Ja. En dat is heel erg fijn spelen.
Ja.
Want die snappen heel veel van de subtiele hints.
Ja, ja.
En veel jongeren krijgen bij de voorstelling de slappe lach...
Ja.
Vanwege de bejaarden die ook in de zaal zitten... en ze geen
en die
raad
hints,
mee weten met de voorstelling.
Ja.
Maar die jongeren kunnen dus op de een of andere manier wel aan jou uitleggen... wat ze er grappig aan vinden. Dus kijk, dat is het ding dat ik wil niet... mijn doel is niet het verwarren van de mensen. Mijn doel is om inderdaad... De mensen die cynisch zijn over het theater... een gevoel van herkenbaarheid te kunnen geven... en te kunnen laten zien van ja, ik heb datzelfde cynisme... en ik ben ondertussen heel erg bezig om te kijken van ja, hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we wel het cabaret in stand houden? Want ik vind het een hele belangrijke kunstvorm. En tegelijkertijd... zie ik het zichzelf soms bijna kapot draaien. Doordat het zo formularisch is geworden.
Ja, ja.
En doordat zeker ook die festivals allemaal... puur en alleen maar draaien op de nieuwe lichting... van de 3-4 academies in Nederland. En dat heeft weer tot gevolg dat je dus ook maar 3 of 4 verschillende stijlen hebt... die uitgevoerd worden. En ik denk dat uiteindelijk... zo'n discipline helemaal kapot maakt. Want dan wordt het bijna zoals klompen dragen... of in Volendam in ouderwetse kleding lopen. Dat je gaat een avond naar het cabaret om iets te zien...
wat
in een verre
keurslijf is.
Ja, dus het is eigenlijk de Nederlandse flamenco aan het worden.
En stel je voor je lost dat probleem op. Wat zou je dan gaan maken?
Wat?
Stel je voor... stel je voor het commentaar op het keurslijf is door jouw voorstelling weg.
Nee,
het keurslijf is...
Het is niet een probleem dat ooit opgelost gaat worden.
Nee.
Het is een discipline die altijd in beweging is. Zoals elke kunstdiscipline altijd in beweging is.
Ja, maar wat je maakt is dus een reactie op dat keurslijf.
Ik ben gewoon een mens... In de tijdlijn van de mensheid. En op dit toevallige moment was ik oud genoeg en objectief genoeg om te kunnen vinden van... hey, ik vind het op dit moment het cabaret echt het publiek is gaan pleasen in plaats van andersom. Maar dat is... Ik denk dat dat ook heel erg logisch is op dit moment heel veel experimenteel cabaret was gemaakt. Of op het moment dat er nu juist hele spannende dingen in het theater aan het gebeuren zouden zijn.
Ja.
Dan had ik veel minder snel de behoefte gekregen om Stefano Keizers te gaan verzinnen.
Ja, 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 ja.
Of ik had de behoefte gekregen om iets te doen wat juist het wel weer netjes in een keurslijf bracht.
Ah,
maar daarmee bedoel ik gewoon dat alles is altijd actie en reactie. Stel bij wijze van spreken dat nu de komende jaren bij het Kleinkunstfestival steeds meer mensen een soort Stefano Keizers-achtige act zouden gaan doen. En stel dat dat elk jaar door de jury geprezen zou gaan worden, want die denkt dat dat nu de manier is om verder te gaan. Dan zou er op een bepaald moment iemand opstaan die zich daar heel erg aan gaat irriteren en gaat denken van ja, maar nu
ik
is
ga,
de jury
ik ga naast
niet meer
de piano
objectief
staan.
Van,
en,
inderdaad, dan gaat er iemand waarschijnlijk weer provoceren met iets heel erg netjes te maken. Ja. Zo blijft het altijd in gang gaan. En het was gewoon toevallig zo dat ik net genoeg in die cabaretwereld heb gezeten in mijn leven. Ja. Om nog een soort irritatie te voelen.
Ja,
en dus op een bepaald moment.
En daarom dacht je, daarom ging je inschrijven, omdat je dacht, ik ben nu op een punt dat ik en niks meer te verliezen heb. Klaar ben met mezelf, medelijden. En ik merk dat al die avonturen die ik beleefd heb, in me heb. En dat jongetje van 18 wat gewoon cabaret wil maken. En toen ben je dus.
Ja, dus ik dacht misschien is dat wel echt een combinatie waar ik wat mee kan.
Ja.
Want ik merk, misschien heb ik daar wel.
Heb je daarom ook het AKF uitgekozen? Omdat het Amsterdams Kleinkunstfestival wel echt een festival is wat vaak de geëikte.
Ja, dat vond ik de meest geëikte, de meest stoffige. Dus dat leek me het beste.
Ja.
Dat ook een praktisch voordeel, want die zijn de enigen die voorrondes in Amsterdam hebben.
Oh, ja.
Dus ik hoefde maar 10 minuten te fietsen. Dus dat was ook wel prettig. Ja. En ja, voor de rest. Kijk.
Is het even een andere, totaal andere vraag. Experimenten, wat je nu doet. Wat ik echt heel erg goed vind. Is dat ook weer zoiets? Is dat een.
Wat voor iets?
ook zit hier ook weer. Niet zo doen. niet zo doen. Wat ik wou zeggen was. Is dat ook een reactie op de geëikte formats in Nederland?
Ja, maar niet met dezelfde soort haat geboren als dat Stefano Keizers is. Want inmiddels kan ik ook veel dingen wat makkelijker relativeren.
Ja.
Ik heb heel veel respect voor bestaande formats.
Ja.
Zowel in het cabaret als in de televisie.
Ja,
Ik denk dat.
Want je bent ook nog steeds het jongetje van 18, wat had.
Ja, zeker. En ik zie het vakmanschap in beide ook heel erg zitten. En ik geloof ook dat gewoon zo simpel en toegankelijk mogelijk entertainment uiteindelijk heel belangrijk is. Dus ook dat is iets wat ik uiteindelijk graag wil maken.
Ja.
Alleen ik probeer het misschien op een andere manier te doen. Maar in experimenten is dat meer gewoon doordat ik alles mocht opperen wat ik maar wilde en gewoon lol mocht beleven, is er ook een soort commentaar ontstaan. Want experimenten voelt voor mij heel erg als een soort programma dat alles wat ik in mijn jeugd heb moeten kijken of wilde kijken samen kan brengen. Dus ik mocht voor het eerst in mijn leven zelf aan de knoppen zitten en zelf een televisieprogramma echt maken. En ja, doordat ze mij daar uiteindelijk een complete artistieke vrijheid in hebben gegeven, is het iets geworden wat overeenkomt met Stefano Keizers.
Ja.
Omdat ik heel erg ben gekeken naar dingen die ik leuk vind om te maken. En met de. In het programma gaan er veel dingen mis. Zo is het bijvoorbeeld zo dat in de allereerste opname. Ik weet, je bent heel erg op de tijd.
Ik keek of, of er nog water was.
Oh, op die manier.
Ik had dorst, ja.
Nee, I'm sorry.
Maar niet.
In de allereerste opname, toen hadden ze mijn presentatiekaartjes onder bij de desk gelegd. Dat was lekker handig. En nou ja, toen zat het hele publiek en er was een soort vertraging. En ik kwam op en het beginmuziekje begon. Ik stond er aan die desk en ik was de autocue aan het voorlezen. En midden in de zin bedacht ik me opeens, oh, ik heb helemaal geen kaartjes. Maar ik moet de kandidaten zo meteen vragen zelfs. En ik kon me niet meer precies herinneren waar ze waren. Dus Toen was de tekst afgelopen. Toen ging ik onder die desk kijken. Toen moest ik daar zoeken en dan kon ze niet meteen vinden. Dus het begon meteen compleet awkward. En de kandidaten die wisten niet wat er gebeurde of zoiets. Ja. En alles kakte meteen in. En toen had ik de kaartjes gevonden. En toen gingen we verder met het programma. Toen merkte ik van, oh, maar eigenlijk werkt dit heel erg leuk. Want ik heb ze meteen aan het begin,
ja,
is de focus anders geworden.
Ja, ja.
Want het gaat niet zoals ze gewenst zijn dat het gaat. En dat is fijn. Dus toen heb ik dat bij alle opnames steeds weer herhaald.
Ja, ja, ja.
Datzelfde principe. Dus het begint en je denkt, okay, nu gaat de vaart erin komen. Op dat moment zit er een soort stop in.
Ja, ja.
En er zijn heel veel van dat soort dingen ontstaan tijdens de opnames en tijdens het bedenken en schrijven van het programma. En dat zijn dingen die ik meer dus doe om, omdat ze mij aan het lachen maken en omdat ik weet van oké, daarmee heb ik de kandidaat of de kijker in de juiste concentratie gekregen of in de juiste focus om ze weer een andere grap te laten ervaren. Dus het ontstaat veel meer uit een spontaan plezier dan dat ik van tevoren aan de schrijftafel bezig ben geweest met oké, hoe kan ik nou de mensen zoveel mogelijk in de war gaan brengen?
Maar je brengt, ik snap wat je bedoelt. Je brengt mensen natuurlijk in de war op het moment dat mensen iets verwachten en jij gaat daar tegen in. Dan breng je mensen in de war.
Ja.
Dus ze verwachten een format. Net als dat als mensen naar je cabaretshow gaan, verwachten ze een cabaretshow.
Ja.
En jij vindt het leuk om daar tegen in te gaan. Om de lol. Daarom doe je pranks bij het AKF. En daarom toch?
Of ja, en omdat
is deze samenvatting te.
Nee. Dat is denk ik een van de twee onderdelen ervan. Kijk, hoe meer ik mensen in de war kan brengen, hoe meer ik dus zelf controle heb op hoe zij opletten in de situatie. Dus het is ook een manier om iemand beter na te laten denken over wat ik aan het zeggen ben.
Ah, ja, ja, ja.
Dus ook in zo'n programma, en daarom vind ik tv heel interessant om te maken, omdat alles bij tv gaat over aandachtspannen. Dus alles moet heel natuurlijk voelen, maar iedereen is de hele tijd bezig met gaat het publiek afhaken of niet.
Ja,
dus er moet de hele tijd een soort trigger zijn om verder te willen blijven kijken. En ik denk dat hoe meer je het idee hebt als kijker van ja, er kan zo meteen weer iets geks gaan gebeuren, hoe meer dat prettig blijft om te volgen. Maar dan moet er dus af en toe wel iets geks gebeuren, of er moet af en toe even in het ritme iets veranderen.
Ja.
Omdat je anders die hoop niet meer hebt.
Ja.
Dus ik denk dat het juist ook een hele goede manier is om de aandacht op het verhaal gevestigd te krijgen.
Ja.
Ja.
Ben je gelukkig?
Die vraag krijg ik ook vaak.
Waarom?
Dan zit je als.
Nou, misschien. Ik stel hem in ieder geval.
Je computer s'avonds laat en dan moet je gaan bedenken. Ja, wat moet. Nou,
nee, ik zat gewoon. Nee, maar omdat ik naast zat te denken over wat je eerder vertelde. Over dat je toen dacht: ik heb niks meer te verliezen. Je zei namelijk laatst tegen mij: als je het allemaal voor elkaar hebt, ben je ook chantabel. Dus mensen die alles voor elkaar hebben, waarbij alles lekker loopt, zijn chantabel. Op het moment dat jij in je diepste dal zat, was je niet chantabel en ging je meedoen aan het AKF. Nou, daar hebben we het over gehad. Nu ben je chantabel, want je hebt dingen voor elkaar.
Ja. Nou ja, kijk, het is inderdaad, het is het principe van een kale kip kun je niet plukken. Dus als je helemaal niets hebt, kan ook niemand jou iets afpakken. Dus ben je eigenlijk in een prettige positie. Zeker als je risico wil gaan lopen. Maar al vanaf de derde ronde van het Amsterdams Kleinkunstfestival is dat gevoel van niets te verliezen hebben vervangen door een gevoel van, oh, ik moet nu echt mijn best gaan doen.
Ja, ja, ja.
Want in die derde ronde begon ik echt te realiseren dat ik er zin in had en dat ik hier verder mee wilde. En tegelijkertijd dacht ik, oh ja, maar ik heb nu een probleem, want ik zit nu dus in een heel erg braaf festival met een hele extreme act en nu wil ik nog verder komen ook.
Oh,
dus
ja.
Dat was een heel raar
haalde
ervaring.
Zichzelf in, ja.
Ja, en dat is sindsdien alleen maar meer geworden. Dus ik heb nu inderdaad wel weer veel te verliezen. En tegelijkertijd heb ik nog steeds net als toen ik me inschreef voor het Kleinkunstfestival, wel een bepaalde relativering over me heen gekregen. Dus ik ben nog steeds niet bang voor de jury. Maar ja, tegelijkertijd, dat is, kijk, als ik iets maak, ben ik niet bang voor de jury. Maar als ik in de coulissen sta en weet dat iemand de voorstelling zo dadelijk gaat recenseren en dat dat de verkoop van de komende anderhalf jaar kan maken of breken, dan ben ik wel degelijk heel bang voor die recensent. Alleen ik ben er in hetgeen wat ik maak niet meer mee
nee,
bezig.
Nee, dat is fijn. Want je bent ook niet bang om te mislukken omdat je al een keer mislukt bent, of?
Ja, ik denk dat doordat ik een prijs heb gewonnen en op televisie ben geweest en leuke reacties heb gekregen, kan ik in feite al niet meer zo mislukken als dat ik 3 jaar geleden was. Nee, want dat waren allemaal dingen waar ik mij heel slecht over voelde. Dat ik dacht van ja, niemand zal ooit weten wie ik ben. Misschien 50 mensen over de hele wereld zullen ooit gezien hebben wat ik heb gedaan op het podium. En dat waren dingen die me erg ongelukkig maakten. En ook het principe dat ik dacht van ja, ik ben niet in staat om door een auditie of een wedstrijd of wat dan ook te komen. Ik heb gewoon iets in mij wat dat onmogelijk maakt. En toen bij het Kleinkunstfestival had ik dus opeens een manier gevonden om daar wel iets mee te kunnen doen.
Maar even om het rond te maken, want dat hoort bij een podcast. Is dat niet waarom mensen jou bellen? Omdat ze ruiken bij jou dat jij al een keer mislukt bent en nu minder de angst hebt om te mislukken en minder zwelgt dus in zelfmedelijden, dat ze denken, hey, hoe heeft hij dat geflikt?
Dat zou best wel eens kunnen. Dat is denk ik een logischere verklaring dan wat je aan het begin van het gesprek zei, omdat ik niet meer precies weet wat je toen zei. En tegelijkertijd denk ik dat er zijn mensen die inderdaad kijk, het bellen van ik wil weten hoe hij dat gedaan heeft. Daar zit ook ergens een bepaalde, niet zozeer een jaloezie in, maar wel een soort nederigheid. Ik denk niet dat mensen mij bellen met het idee dat ik beter ben dan zij of zoiets. Ik denk dat het gewoon puur zo is dat ik heb die dingen ervaren en ik heb uiteindelijk eigenlijk het geluk gehad dat ik mijn hele leven lang, als ik het achteraf bekijk, iets heel concreets heb gedaan. Namelijk, ik heb altijd op een podium gestaan en ik heb altijd geprobeerd om daarin zoveel mogelijk eigen te zijn. Ja. En zoveel mogelijk te kijken naar hoe ik daar iets vernieuwends in kan doen. Met alle gevolgen van dien. Want kijk, dat wilde ik ook al dit hele gesprek zeggen. Ik kan me alleen niet meer herinneren hoe vaak ik dit al in interviews heb gezegd. Misschien wel nooit, misschien 50 keer. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet meer. Want ik in mijn privéleven of in die late nacht telefoongesprekken haal ik dit vaak aan. Dat was een bijzonder moment. Dat was afgelopen zomer. Was ik een workshop aan het geven voor kunstbende. Dat is een jongerenwedstrijd waar jongeren dus in verschillende categorieën aan mee kunnen doen en dan ook met een soort jury. En van de zomer ging ik met de finalisten in de categorie theater, ging ik ergens in een weiland een soort workshop doen. En toen aan het einde van de workshop kwam er een meisje naar me toe. Ze was eigenlijk de hele dag heel stil geweest. Ze had niks gedaan bij de workshop. Ze had er niet zoveel zin in. En toen waren alle andere kinderen, die waren een beetje weg aan het lopen. Toen kwam zij naar me toe. En toen vroeg ze van, ja, ik hoor altijd van iedereen dat je alleen maar doorbreekt of alleen maar succes gaat halen als je eeuwig in jezelf blijft geloven en als je dus doorgaat. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de wens blijf houden om door te gaan? Ook als bijvoorbeeld mensen 20 jaar lang alleen maar tegen me gaan zeggen, je bent heel erg slecht en het werkt niet.
Ja.
Hoe ga ik dat volhouden?
Ja.
Ja, vind ik inderdaad een briljante vraag. Want daar geloofde ik ook altijd heel erg in, de aanhouder wint. Ja, zolang je blijft proberen, kun je niet zeggen dat je bent mislukt. Ja. Want er is een kans dat morgen er wel iets uit de lucht komt vallen. Nou ja, en tegelijkertijd toen ging ik dus nadenken over hoe ik dat zelf ervaren had. En toen zei ik tegen dat meisje van... Ja, om je heel eerlijk te zeggen... is in mijn leven pas iets goed gegaan of ben ik pas succes gaan ervaren? Precies het moment dat ik al mijn dromen had opgegeven.
Ja, 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 ja.
En het idee had dat het me niet meer ging lukken. En er echt vrede mee ging hebben dat ik niet in staat was om deze droom na te leven. Dus het moment dat ik echt de criticasters gelijk begon te geven, ging ik zeggen, ja, het gaat hem inderdaad nooit worden. Wat ik maak is te slecht voor deze wereld. Pas op dat moment kon ik over angsten heen stappen en echt mijn eigen ding gaan doen.
Ja. Maar dat heb je tegen het meisje gezegd. Maar nu hoop ik niet dat het meisje denkt, oh, als ik maar mijn dromen laat varen, dan word ik succesvol. Want dan doet ze het dus alsnog.
Ja, nee, ja, inderdaad. Dat is het gevaar van een guru zijn. Natuurlijk, daarom dekte ik me ook aan het begin van dit gesprek zo in. Kijk, ik heb ook tegen haar gezegd, en dat is uiteindelijk het enige concrete wat ik ooit tegen iemand kan zeggen. Dat is dat er is niet een formule die je moet volgen om ergens te komen. Toen ik zelf op mijn kamer zat en me dus frustreerde over dat ik geen podium had en ook niet wist hoe ik dat ging bereiken. En dus naar anderen keek. Ik keek dus ook wel eens naar interviews met bekende mensen om er maar achter
hoe
te komen.
Hoe hebben zij het gedaan?
Hoe hebben zij dat gedaan? Ja, ja, ja. Ik kreeg nooit antwoord op die vraag. Wordt inderdaad, als een interviewer zo'n vraag stelt, krijg je een soort vage, abstracte levensles over je heen. Maar dat is dat uiteindelijk, ja,
is er geen formule voor?
Nee, ik denk dat het goed is om te weten wat voor publiek je wil aanspreken, wat voor publiek je het beste kunt aanspreken. Dus wat voor mensen gaan in het echte privéleven het meest op je aan. En dat, uiteindelijk is dat dus in elk geval een soort sfeer waarin je het meest jezelf kunt zijn. En vanaf daar inderdaad kijken naar wat wat voor iets wil je vertellen of wil je doen. En dan vervolgens te kijken naar, oké, waar ben je goed in?
Ja,
en hoe zou je die talenten kunnen gebruiken om geld mee te verdienen?
Ja, ja.
Maar alsnog is er denk ik echt geen enkel advies dat doorslaggevend is.
Dus eigenlijk moeten mensen jou niet bellen, want het heeft eigenlijk geen zin.
Dat weet ik niet. Dat moet je aan jezelf vragen. Ik denk dat over dingen praten altijd zin heeft.
Ja.
En daarom, kijk, ik doe altijd heel erg arrogant alsof mensen mij bellen en ik dus fantastisch ben. Maar ik hunker net zo veel naar dat soort telefoongesprekken, of misschien wel meer dan de andere mensen. Want voor mij, door, zeg maar, zonder erover na te denken, al brainstormend dit soort vragen te gaan beantwoorden over mensen heftige psychische problemen.
Ja, ja, ja.
En daarmee mijn eigen heftige psychische problemen als leidraad te gebruiken voor mijn antwoorden. Dat geeft me echt heel veel inzicht in het leven.
Ja.
En ik denk dat als ik dit soort gesprekken niet had gevoerd, was ik nooit op het idee gekomen om Stefano Keizers te worden. Want dat ontstond ook uit het idee van, ja, ik ben nu allemaal andere mensen aan het vertellen hoe ze het moeten doen, en ik kom zelf eigenlijk niet verder.
Ja. Nou ja, dankjewel voor dit gesprek dan. Ben je wel gelukkig?
Oh,
dat was mijn vraag.
Ja, nou, ik geef altijd hetzelfde antwoord. Het is het echte antwoord dat ik ben nu gelukkiger dan ooit.
Maar dat zeg je altijd.
Ja.
Oké, dankjewel. Lieve luisteraar, dit was mijn gesprek met Gover Meid. Mijn volgende gast is Peter Pannekoek. En rest mij nog om te zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. En je kan een mailtje sturen. En dat doe je door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan en het contactformulier in te vullen. Volg me op Insta, Facebook en hopelijk tot de volgende keer. Daag!